Wij gaan samen de Bijbel openen in de brief aan de Hebreeën, Hebreeën 2. En we gaan dat hele hoofdstuk lezen samen en dan lezen we ook nog uit hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 6. Dus Hebreeën 2 vers 1 tot en met hoofdstuk 3 vers 6. En daar horen wij het woord van God. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat we niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben? En God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd, Psalm 8, wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, hij de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt, als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij er zich niet voor hen broeders te noemen. Hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, en te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad, om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. Allen te verlossen, die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. En daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Hij is getrouw aan God, die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar hij die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zal worden. Maar Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij. Als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Dit is het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van de Heere horen en die dat bewaren in hun hart. Amen. Gemeente, vanmiddag gaan wij samen luisteren naar Hebreeën 3 vers 1. Waar wij samen gehoord hebben. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. En uiteraard zien we die tekst ook in het verband van de schriftlezing van vanmiddag. Het thema voor de preek is: houd Jezus steeds voor ogen. Houd Jezus steeds voor ogen. We stellen twee hele eenvoudige vragen bij deze tekst. In de eerste plaats, waarom? En want zo begint de tekst. Daarom. Daarom hebben we ook dat hele hoofdstuk 2 gelezen. Dus de eerste vraag is waarom? En de tweede vraag is wat? Wat moeten we dan doen? Let op Christus Jezus. Dus houd Jezus steeds voor ogen. Twee eenvoudige vragen. Waarom en wat? Wij gaan na het amen van de verkondiging samen zingen uit Psalm 68, het 16e vers. Daar wordt zo prachtig gezegd: God heeft zijn sterkte boven lucht en boven wolken doen wonen. Die sterkte, dat is natuurlijk niet alleen de kracht van de Heer, maar dat is ook de Heere Jezus. En dat zingen we ook met vers 17. Het is Israëls God die krachten geeft. Van hem heeft het volk zijn sterkte. Vers 16 en 17 van Psalm 68 na het amen van de verkondiging. Het thema vanmiddag: houdt Jezus steeds voor ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Op de hemelvaartsdag heeft de Heer Jezus een nieuwe plaats gekregen. Je zou kunnen zeggen, weet u, zijn werkplek is nieuw, maar zijn werkveld is onveranderd. Want hij is van de aarde opgenomen in de hemel, maar wij zeggen, hij is ons ten goede daar. De kruisbediening is volbracht. Ja, maar zijn dienst is nog niet over. Hebreeën zegt, in de hemel is Christus als dienaar. Hij dient door. De bediening van het kruis is volbracht en nu, aan de rechterhand van zijn Vader, is hij begonnen en bezig in een bediening van heerlijkheid. En dat moeten we altijd blijven bedenken als wij spreken over het werk van de Heer Jezus. Dat heeft twee delen. Een deel op de aarde, dat kunt u lezen in de Evangelie. Een deel op de aarde, dat is volbracht. Maar er is ook een hemelsdeel. En dat duurt voort tot aan de dag dat de Heer Jezus terugkomt. En ik weet niet of u daar wel eens over nadenkt, over het hemelse werk van de Heer Jezus. Maar daarover gaat een groot deel van de brief die een apostel schrijft aan de Hebreeën. Aan de hemelse bediening van de Heer Jezus Christus. Als u zou doorbladeren naar hoofdstuk 8 vers 1, dan ziet u dat hij daar zelf zegt dat dat voor hem de kern is van de zaak. In Hebreeën 8 vers 1 zegt hij de hoofdzaak nu van de dingen, dus de kern, het belangrijkste van waar wij over spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij, een die zich gezet heeft aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Dat is dus de hoofdreden. Dat is de drang. Dat is de stuwing achter deze brief. Om de gemeente te laten weten, Christus werkt door. Ook daar in de hemelse heerlijkheid is hij de knecht van de Here. Een dienaar in het heiligdom, in de ware tabernakel. Een gemeente, die hemelse dienst van de Heer Jezus Christus, zijn werk, is een groot deel van het geheim van het geloof. Bron van troost. Deze Heer Jezus heeft een hemel vol van troost. En hij wil niet liever dan zijn gemeente vervullen met die troost. Die troost weelderig uitstorten over haar. In die bediening van de Heer Jezus aan de rechterhand van zijn Vader, daar ligt de troost van zijn liefde, die sterker is dan de dood. En waarvan de apostel Paulus zegt, waarvan u nooit meer gescheiden kunt worden door niets of niemand, Romeinen 8. In die heerlijke bediening van de Heer Jezus ligt het geheim van de volharding van de heiligen. Want als de goede herder heeft hij gezegd, ze liggen in mijn hand, mijn schapen, en niemand kan ze uit mijn hand rukken, niemand. In dat hemelse werk van de Heer Jezus ligt het geheim van de kracht waarmee Christus zijn gemeente niet op de been, maar op de knieën houdt. Daarvoor moet je veel zien op de hemelse Jezus. En gemeente, ik denk dat dat belangrijk is, omdat ik ontmoet veel mensen die denken, ja, weet u, het geestelijke leven, dat begint met het geloof. Dat begint met het zien op Jezus, maar daarna komt het toch wel aan op mijn volharding. En ik ontken dat niet, maar het ligt er maar net aan wat je daarmee bedoelt. Velen beginnen met het ontvangen van genade, maar gaan dan al heel snel weer over tot de werken. Om het in een beeld te zeggen, gemeente, die handen van ons, hè, die gekromd waren van het werken en die opengebroken zijn onder de verkondiging van het evangelie om Gods genade te ontvangen, die krommen zich al heel snel weer. En gekromde handen, gemeente, kunnen niets ontvangen. En wat gebeurt daar? Misschien herkent u dat wel. Dat gebeurde bij de Hebreeën ook. En dan komt deze brief, deze preek is het eigenlijk. En weet u wat deze brief eigenlijk zegt tegen de broeders en de zusters? Hij zegt, u kent Jezus niet genoeg. U kent Jezus niet genoeg. Verderop, hoofdstuk 6, zegt hij, jullie leggen telkens weer opnieuw het fundament. Jullie zijn altijd bezig bij dat begin. Bij dat eerste onderwijs aangaande de Heer Jezus. En hij roept hen op. Hij zegt, laten wij nou doorgaan. Laten we ons richten op de volmaaktheid. In mijn eigen woorden. Hij zegt, er is nog een hemel te ontdekken als het gaat om de Heer Jezus. Mooi, hè? Er is nog een hemel te ontdekken als het gaat om de Heer Jezus. En die drang van de schrijver komt samen in de tekst van vandaag. Ontzettend eenvoudig, hè? Een kind kan het onthouden en tegelijkertijd is het een levensles. Waar je telkens weer bij bepaald moet worden en waar je elkaar ook aan moet herinneren. Let op Jezus. Let op Jezus. Of zoals de Naardense Bijbel zo prachtig vertaalt, houd Jezus steeds voor ogen. Waarom? Nou, dat is de eerste gedachte vanmiddag. Waarom hebben deze Hebreeën dat nu nodig? Nou, heel eenvoudig, dat heeft twee redenen. De eerste heeft te maken met de algemene achtergrond van deze brief. U weet dat misschien. Met deze Hebreeën was het hoopvol begonnen. Goed begonnen. Vurig. Maar dan na enige tijd stagneert de groei. De geloofsgroei. En weet je, kinderen, als jullie thuis meeluisteren dan, ik dacht, hoe kan ik dat nou aan jullie uitleggen? Nou weet je, als jullie thuis, als je ouders een baby verwachten, als jullie een broertje of een zusje krijgen, dan ben jij natuurlijk vooral heel blij. Maar voor vaders en moeders is dat ook best spannend, hè? Dat jonge, ongeboren leven. En daarom gaat je moeder, hè, die gaat naar de verloskundige en naar de gynaecoloog. En dan wordt die baby wordt heel nauwkeurig in de gaten gehouden. Klopt het nog, hè? Groeit de baby volgens de curve? Nou, dat woord mag je weer vergeten. Maar groeit dit kind nou volgens de curve? En als dat niet zo is, als het kindje te klein is of te groot is, dan wordt er alarm geslagen. Wat is er aan de hand? Is er een afwijking? Gaat er iets mis? En als de baby geboren is, dan is het nog niet voorbij. Dan moeten de moeders, en tegenwoordig soms ook de vaders, naar het consultatiebureau. De hele ontwikkeling van het pasgeboren kindje wordt in de gaten gehouden. Want als de groei de curve niet volgt, dan is er iets grondig mis. Nou, en dat gebeurde nou in het geloof, in geestelijk opzicht bij deze Hebreeën. De groei vlakt af. En die gaat zelfs ze boeren achteruit. De gemeente verflauwt. Ze raken achterop in de genade. Zo noemt deze brief dat. En er zijn zelfs mensen, dat kunt u lezen in hoofdstuk 6, die op het punt van afvalligheid terechtgekomen zijn. Gemeente, dat komt niet als een donderslag bij heldere hemel. Dat zie je van ver al aankomen. Dat kun je zien in hoofdstuk 10. Bij die Hebreeën werd dat zichtbaar doordat de onderlinge band in de gemeente verslapte. En sommigen de samenkomst van de gemeente meer en meer gingen nalaten. Ze werden gemist. Nou, als je dat als herder ziet, dan slaat de schrik je om het hart. Als je dat ziet beginnen en ziet gebeuren, hè, dat de band verslapt met de gemeente en sommigen de samenkomst van de gemeente gaan mijden en nalaten, slordig worden, gemakzuchtig. En misschien dat u wel eens denkt, waar zijn die dominees toch druk mee? Nou, weet u, daar zijn wij druk mee omdat dat geen vrucht is van de Heilige Geest. Dat is geen vrucht van de Heilige Geest. Wat mensen daar ook van beweren. Maar dat is dus de eerste reden. Het eerste waarom. Ze waren verachterd in de genade. Ze verflauwen. En de tweede reden die ontdek je als je deze tekst in zijn verband leest, hè. Daarom, zo begint de tekst, daarom. Waarom moet je Jezus altijd voor ogen houden? Gemeente, dat vind ik zo mooi aan die Hebreeënbrieven. Wat is het medicijn voor verachtering in de genade? Wat is het medicijn voor geloofsflauwte? Als je dat vandaag rondvraagt, dan breekt het zweetje soms uit. Hè? We moeten dit doen en dat doen. En daarop inzetten. Maar weet u wat zo mooi is aan deze brief? Zij zegt, weet u wat het medicijn is? Alleen een verdiept geloof in de Heere Jezus Christus. En dat mag je in 100 vaten gieten. als dat maar in het midden staat. Alleen een verdiept geloof in de Heer Jezus kan onze geestelijke lauwheid tegengaan. Ik geloof, gemeente, dat wij dat ook voor vandaag in onze oren moeten knopen. Deze hele brief is één preek over wie de Heer Jezus is. Eén lofzang. Eén aanprijzing van zijn heerlijkheid. De schrijver wordt niet moe om op de Heer Jezus te wijzen. In zijn barmhartigheid. In zijn trouw. En dat wij hem nodig hebben. En dat hij een volmaakt offer heeft gebracht. En dat hij volhardend geweest is in heel zijn leven en nog. Gemeente, ik vind dat zo mooi. Die hele Hebreeënbrief wijst ons telkens weer op Jezus. In hoofdstuk 2 zijn al heerlijke dingen van hem gezegd, hè? En dat is dan nog maar het begin. In zijn dood, dan loop ik er zomaar even doorheen. Vers 9, in zijn dood heeft hij de dood voor allen geproefd. Prachtig woord. Dat woord proeven moet je eens een poosje over nadenken. De Heer Jezus is niet gestorven, zo van onverwacht, maar hij heeft het geproefd, doorleefd. Hij heeft, zegt vers 14, deel gehad en deel genomen aan ons vlees en bloed. Hij is gekomen, zegt vers 15, om die band van angst voor de dood, waarin wij bekneld liggen, los te maken. En dan in vers 17 komt het tot een hoogtepunt, een climax. En dan verwijst deze brief ons naar de Heer Jezus en hij zegt, hij is een barmhartige en trouwe hoge priester. Barmhartig. Hij kent de geheimen van ons vlees, van ons lichaam en van onze ziel, beter dan we onszelf kennen. Zo'n hoge priester hebben. Let op Jezus. Er is al veel van hem gezegd. Let op Jezus. Hij is barmhartig en trouw. Ik heb me daar al zo vaak mee getroost, gemeente, bij die gedachte. Het is geen verzoeking. Jongelui, ook niet in jullie leven. Ook niet in deze wereld. Er is geen verzoeking. En er is ook geen lijden in ons leven waarvan de Heer Jezus nou moet zeggen, nou raak ik je kwijt hoor, nou raak ik je kwijt. Nou begrijp ik je niet meer. Nee, er zijn alle dingen gelijk als wij verzocht geweest zonder te zondigen. Wij hebben een hoge priester die barmhartig en getrouw is. En dan zegt de Bijbel niet, die hadden wij 2000 jaar geleden, maar die is helaas ten hemel gevaren. Nee, zo'n hoge priester hebben wij. Lees maar na, hoofdstuk 4, hoofdstuk 8. Barmhartig, meelijdend, bewogen, begaan. Hij is het hoofd en de gemeente is zijn lichaam. En zoals het bij u gaat, hè, als iemand uw lichaam aanraakt, dan voelt u dat. En zo is het ook met Christus. Als verzoeking en lijden zijn gemeente raakt, dan raakt het ook hem. Hij voelt het en hij voelt het mee. Dat staat hier. Let op Jezus, omdat hij barmhartig is en trouw. Mooi, hè? Daar begint het dus. De eerste keer dat de Hebreeënbrief spreekt over de Heer Jezus als hoge priester, noemt zij hem barmhartig. Want daar begint het geloof, gemeente Calvijn heeft dat zo prachtig gezegd, hè? Het geloof begint bij de welwillendheid van God. Zo heeft hij toch ook uw hart ingenomen. Zo is het toch ook bij u begonnen, toen hij al die harde gedachten in je hart weggebrand heeft en weggevaagd en zijn vriendelijkheid je hart is binnengestroomd. Dat hij barmhartig is, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Kom tot mij, alle die vermoeid en beladen bent. Daar is het toch begonnen. En daarom zegt de apostel, houd hem voor ogen. Let op hem. Wat betekent dat? Dat is de tweede gedachte vanmiddag. Wat? En voordat ik daar dieper op inga, wil ik u heel even wijzen op hoe de apostel hier de gemeente aanspreekt. Hè? De gelovigen worden hier genoemd heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. Mooi is dat, hè? Deze broeder die deze brief heeft geschreven is zo vol van God en van de Heer Jezus. En het ligt hem zo hoog in zijn hart dat hij helemaal vergeten is de gemeente aan te spreken. U weet wel hoe het begint, hè? Hij is meteen met de deur in huis gevallen. God voormaals op velerlei wijze tot ons gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste tijd tot ons gesproken door de Zoon. In het vuur van de geest heeft hij zijn geadresseerden nog niet eens aangesproken, maar nu doet hij het voor het eerst. Heilige broeders. Daar zitten de zusters natuurlijk bij in. Heilige broeders. Ik vind dat mooi. Dat woord broeders, dat zijn van die beduimelde woorden geworden in de kerk, vindt u niet? Broeders. En zeker als er dan gezegd wordt mannenbroeders. Nou, we denken vaak aan de kerkraad. Maar in de Bijbel betekent broeder, hè, dat is nog die zuivere betekenis, dat je broer en zus bent in dat huisgezin van God. Daar gaat het om in de Bijbel. En daarom staat hier heilige broeders. Jullie die God toebehoren, die aan hem gewijd zijn, die opgenomen zijn in de dienst aan de Here, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. U deelt in de hemelse roeping. U zegt, wat is dat? Nou, dat is heel eenvoudig de roep uit de hemel. Die komt uit de hemel. En die u roept naar de hemel. U bent deelgenoten aan de hemelsroeping. U bent door de hemel geroepen tot de hemel. En ik geloof, gemeente, dat het ook betekent dat dan dat leven wat daartussen ligt, hè, tussen de roep van de Here en totdat u binnengaat in het hemels koninkrijk, dat dat leven daar naartoe ook al hemels is. Dat is het doel van uw roeping. Dat is uw bestemming, dat is uw thuis. Dat is uw vaderland, de hemel, als u tenminste van Christus bent. Ik kan er niks aan doen, dat valt me de laatste tijd steeds meer op. Hoe het Nieuwe Testament ons oproept om met het hoofd in de hemel te leven. Colossenzen 3 vers 1, als u met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn. Filippenzen 3, onze wandel is in de hemel. Daar heeft God, u die in Christus bent, opgeborgen, zegt Paulus, Colossenzen 3 vers 1. Dat moet ons hele hart en denken en leven vervullen. Wij mogen hemels leven op de aarde. U zegt, en wat is dan dat hemelse leven? Nou, dat lees je in Openbaring, hè. Daar klinkt telkens weer de lofzang op en de aanbidding van Christus. Daar moet u geen verkeerde dingen van denken. En dat heeft niks met zweverigheid te maken. Maar hemelsgezind leven wil zeggen dat je hart en je gedachten afgestemd zijn op het Lam. En Lam dat geslacht is, is waardig om de kracht te ontvangen. En rijkdom en wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Dat is hemelsgezind leven. Ik vond dat zo mooi, niet zo lang geleden overleed mijn schoonvader. En dan vroegen wij, pa, waar denk je nou aan? Dan zei hij, weet je, ik ben met mijn hart veel bij het Lam dat geslacht is. En toen dacht ik, zou hij nou zitten te tobben voor zichzelf? En toen later ontdekte ik, nee, hij was al bezig met dat hemelse lied. Het lam dat geslacht is, is waardig. Dus hemelsgezind leven. En letten op de hemelse Christus. Kijk, zijn sterven is de verzoening van mijn schuld. Zijn opstanding is onze vrijspraak. Onze levendmaking door de vergeving van de zonde, Colossenzen 2. Maar met zijn hemelvaart heeft de Heer Jezus de hemel voor ons in bezit genomen. En weet u, vanuit die hemel, daarvan af, de rechterhand van de Vader, trekt hij onze harten naar zijn hart toe. Toch? Door het woord. Ga er maar op letten. Ik kan dat nooit snappen, gemeente, dat sommigen zeggen dat het in de kerk te veel over de Heere Jezus zou kunnen gaan. Ik denk altijd, weet, we hebben het veel te weinig over hem. Veel te weinig. En ik weet nog veel te weinig van hem. En ik ken hem veel te weinig. Ik kan mij vaak zo diep ellendig over voelen dat juist al dat andere van hier en van beneden zoveel meer grip en zoveel meer aantrekkingskracht op mij heeft. Hè? Dat kan je soms zomaar in bezit nemen. Ik hoop dat u beter bent, maar... Maar de hemel is ons doel. En daar is onze liefde, daar is onze heiland. En dat aardse leven, gemeente, dat is maar even. Vraag dat maar na. Ik zit dan wel eens over te denken en dan denk ik, nou weet je, ik ben nou de 30 gepasseerd. En dan zit je wel eens terug te kijken en vooruit te kijken. En denk ik, nou, nog 30 erbij. En dan ga je zo'n beetje met emeritaat en nog 30 erbij. En dan ben je wellicht al begraven. Dan begint een eeuwigheid. Er staat in geen vergelijk tot elkaar. Je mag dat vandaag bijna niet meer hardop zeggen, maar ik doe het toch. Hè. Dit leven, gemeente, uw en mijn leven en jouw leven, is tenslotte niets meer dan de voorbereiding op de eeuwigheid. Dit is niet ons thuis. We hebben hier geen vaste woning. Heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, leer dat. Ik ben een pelgrim, onderweg. En daarom is het maar goed dat het elk jaar weer hemelvaartsdag is. En dat wij deze zondag daar nog even bij stilstaan. Hè? Want die dag blijft ons eraan herinneren. Er is behalve een aarde ook nog een hemel. Ook nog een hemel. En de Heilige Geest die roept ons vandaag op en die zegt, richt uw oog op Jezus. Op de, hebt u het gelezen, de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Richt uw oog op hem. De oude vertaling had daar, aanmerk Christus Jezus. Nou, dat woord gebruiken wij niet meer. Maar het is wel wat intenser dan let op. En het Griekse woord wat daar gebruikt wordt, betekent eigenlijk dat je op Jezus acht slaat, hem in de gaten houdt met grote aandacht. Ik dacht, zoals een moeder let op een kind dat speelt bij de straat. Dat verlies je geen moment uit het oog. Hè? Of als je even zwemt met elkaar bij het water, dan die moeders die zijn gefixeerd op hun kinderen. Nou, dat betekent, dat wordt hier nou ook gezegd. Fixeer je op hem. Vestig je aandacht, je hart, je vertrouwen op Christus Jezus. Wees je altijd bewust van deze barmhartige en trouwe hoge priester aan de rechterhand van de Vader. En dan zeg ik het nog een keer, gemeente, dat is het medicijn, het Bijbelse medicijn, tegen zwakheid en verflauwing in het geestelijke leven. Dat wij Jezus meer en beter leren kennen. Meer kennis van Hem, meer zicht op Hem, meer omgang met Hem. U zegt, maar deze mensen zijn toch al gelovig? Zijn toch al tot bekering gekomen? Ja. Gemeente, wij moeten de les leren dat het zien op Jezus, het geloven in Hem, niet alleen de eerste stap is op de weg van de genade. Maar dat ons hele leven, iedere stap, elke dag, op de weg van de genade, dat het gaat om dat zien op Hem. Hem steeds voor ogen houden. Je oog telkens weer op Hem richten. En ik las bij iemand, als u dat wilt leren, en ik hoop dat er velen zijn in de gemeente die zeggen, ja, weet u, dat wil ik nou. Als u dat wilt leren, begin dan om elke dag, en het liefst elke morgen, je oog te vestigen op Christus Jezus. En beoefen het geloof in Hem. Dat je ervan bewust wordt, daar is mijn heiland, daar is mijn hoge priester aan de rechterhand van de Vader. Dat je stil wordt voor Hem en bedenkt, daar in de hemel, daar is de almachtige Jezus en Hij is gewillig en verlangend om mij deze dag te bewaren in zijn gemeenschap. Hij kan dat doen, Hij wil het doen, Hij zal het doen. Als ik Hem vertrouw en me in vertrouwen aan Hem overgeef. Als ik mijn hart ophef tot Hem en op Hem let, zoals Hij zijn werk in de hemel voortzet. Elk uur, elk ogenblik. Dat heeft me zo getroost, gemeente, dat ik weet niet of u al aan Hem gedacht hebt. En of u uw oog al op Hem geslagen hebt, maar Hij heeft zijn oog al wel op u geslagen. Dat was al begonnen voordat u vanmorgen uw ogen opendeed. Toen heeft Hij u al gezien. En in zijn hoede genomen. Dus het christelijke leven, gemeente, is niet bedoeld dat u, en dat zeg ik dan natuurlijk uit eigen ervaring, zo kan ons leven er soms zomaar uit gaan zien. En dat je van de ene dag in de andere rolt. En dan, oh ja, zondag. En dan morgen, dan zetten we de vaart er weer in. Nee, elke dag het oog vestigen op Christus Jezus. En misschien moet u maar heel eenvoudig deze tekst opschrijven. En op de spiegel plakken waar u morgenochtend uw haar in kamt. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op Christus Jezus. De apostel en hoge priester. Door God gezonden, hè, dat zijn apostelen. Jezus is de gave van God, neem Hem in ontvangst. En dat Hij onze hoge priester is, dat wil zeggen dat Hij onze zaak bij God bepleit. Zie Hem, houd Hem voor ogen. Zijn oog en hart is altijd op u die Hem gelooft en lief hebt. En nou roept de Heilige Geest ons op om omgekeerd ons oog en ons hart ook op Hem te richten. En wat zie je dan? Nou, dat hebben we gelezen in vers 2. Dan zie je een apostel, een hoge priester, die getrouw is aan God die hem heeft aangesteld. Deze brief vergelijkt Mozes en vaker met de Heer Jezus. En als u het leven van Mozes kent, dan weet u het. Hè? Wat is Mozes trouw geweest en geduldig en volhardend. Maar staat hier, Mozes deed het als een dienaar. Je zou kunnen zeggen eigenlijk als een vreemde. He, dat was een door God geroepen mens. Maar de Heer Jezus is de eigen Zoon van God. En Hij is trouw over het huis van God. En we hebben gelezen zijn huis, vers 6, zijn wij. Dus, wat zien we als wij op Christus letten? Dan zien wij de Heere Jezus die getrouw is over ons, zijn huis. Nou gemeente, dan weet u, daar kunt u als gemeente ook mee verder. Deze Heer Jezus is meer bezorgd over u dan wij bezorgd zijn over hem, hoor. Hij is trouw. En wij zijn zijn huis. Als wij, en dat, zo sluit de schriftlezing af, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Als u die vrijmoedigheid van het begin maar bewaart. Ja, zegt u, nou weet u, maar daar zit bij mij het probleem, want dat heb ik juist niet, vrijmoedigheid. Oh, wacht, weet u, vrijmoedigheid, we hebben daar hele verkeerde ideeën van. Wij denken dat als iemand een beetje zijn woordje kan doen, dat hij dan vrijmoedig is. Nou, dat is misschien een betekenis, maar in de Bijbel is vrijmoedigheid niet iets in ons, maar iemand buiten ons. Jezus Christus. Lees maar na in hoofdstuk 10. Het bloed van de Heer Jezus. Hij is onze vrijmoedigheid. Let op Jezus. Houd hem voor ogen. Blijf hem voor ogen houden. Zo is het in uw leven begonnen, hè, toen u tot bekering en tot geloof kwam. Toch? Zo ging het toch? Toen richtte de Heilige Geest uw oog op Christus. En u wist uzelf onwaardig, maar u kreeg moed toen u Jezus zag en u zei, die Jezus, die is voor mij. Dat heb ik zelf gehoord. Hij heeft gezegd, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hij heeft het zelf gezegd, kom tot mij die vermoeid en beladen bent. En zo ben ik gegaan. U hebt hem geloofd tot vergeving van zonde en uw vrijmoedigheid lag in hem. In wie Jezus is, toch? Maar dan wil ik u vragen, en vandaag? Nu? Let op Jezus. Weet u wat deze brief ons wil leren, gemeente? Zoals de Heer Jezus onze vrijmoedigheid geworden is toen wij tot geloof kwamen, zo moet Hij het ook blijven. Uw oog, uw hoop en uw hart moeten nooit meer van hem afgaan. Zoals u geloofde dat Christus u aanneemt en u zijn genade zou geven. En voor het eerst, zo moet u het elke dag geloven, elke dag weer. Dat is een grote valkuil, want dat zei ik aan het begin van de preek, hè? Dat wij beginnen met het ontvangen en dan halverwege weer overgaan op het vertrouwen op eigen krachten. Denken dat we iets moeten bewijzen en iets moeten laten zien. Nee, onze vrijmoedigheid blijft in Christus en in zijn bediening als onze barmhartige hoge priester liggen tot onze laatste adem. Houd Jezus voor ogen. Mooi, hè? Hij zet ons nooit op eigen benen. Hij doet nooit een beroep op onze kracht. Hij zegt, zie op mij. Blijf in mij en ik in u, Johannes 15. En als je die vrijmoedigheid loslaat dan, en je gaat vertrouwen op je eigen kracht, dan ga je direct achteruit. Dan komt de klad erin, je verliest de hoop, het vuur dooft, het wordt duister. En je weet niet hoe je eruit komt. En weet u hoe het komt? Omdat u uw vrijmoedigheid en uw hoop buiten Christus zoekt. Terwijl ze in Christus liggen en daar ook blijven liggen. En daarom zegt de Heilige Geest, let op Christus Jezus, uw barmhartige en getrouwe hoge priester. Verlies hem nooit uit het oog. Ik rond af. En dan vat ik het nog één keer samen. Onze grootste valkuil is dat wij weer op onszelf gaan vertrouwen, terwijl Christus Jezus alleen vertrouwd wil zijn. Wij kennen hem niet genoeg. We kennen hem nooit genoeg. En de verhoogde en verheerlijkte Christus nodigt ons om hem te leren kennen in zijn werk in de hemel. En als u dan hebt meegeluisterd en zegt, ja dominee, weet u, maar ik heb me nog nooit overgegeven. Dan zou ik u wel willen vragen, waarom eigenlijk niet? En wanneer was u dat dan van plan om te gaan doen? Je zou eigenlijk moeten doorlezen. In hoofdstuk 3 vers 7 zegt apostel heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Die stem hebt u vanmiddag gehoord. Die zegt, let op Jezus. Weet u, als u in dat ongeloof volhardt, dan zult u eeuwig buiten staan. En geloof mij, dat is niet te verteren. Als je zo dichtbij was. En de evangelie muziek rond je hart gespeeld heeft. En dan toch buiten staan. En dan zegt de Bijbel vanmiddag, en ik zeg het de Bijbel na, verhard u niet. Let op Jezus. Begin met op Jezus te letten. En neem zijn genade ootmoedig aan. En als u die genade eenmaal hebt ontvangen, blijf dan ook uit die genade leven. Elke dag, ieder uur, totdat u ingaat in de vrede en de rust van uw Heere en Heiland. De Heere zegent zijn woord om Christus wil. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 68, vers 16 en vers 17. Psalm 68, vers 16 en 17.